goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Hi allemaal en welkom bij een nieuwe Space Cowboys.
Nummer
87.
87.
Hebben we, ja.
Ja. Okay. En er zitten geen fouten in, want we hebben goed geteld.
We hebben heel goed geteld. We hebben een paar afleveringen teruggeteld. Dit is wel bevestigd.
Ja.
En peer-reviewed en weet wat allemaal.
Hallo Herbert Blankenstein.
Thijs Roes, leuk dat je er bent.
Jazeker, we hebben hier een special guest vandaag bij ons. Clemens Esser.
Ja.
Welkom.
Ja, leuk om hier te zijn.
Cowboys. Ja. Jij bent Chief Technologist bij HPE Nederland.
Ja,
HPE staat voor...
Ja, Hewlett Packard Enterprise.
Ja, en dat is een ander bedrijf dan Hewlett Packard.
Ja, wij leveren eigenlijk alles wat in het datacenter staat voor klanten. En Hewlett Packard levert de printers, desktops, laptops enzovoorts.
Ah ja. En jij bent hier vandaag om te praten over computers in de ruimte. Want HPE heeft er 2 richting het ISS gestuurd. En jij hebt erover nagedacht. En jullie hebben erover nagedacht. En... We hebben voor de uitzending gehad. We gaan het over de praktische bezwaren hebben. Maar ook over wat kan je nou eigenlijk met computers in de ruimte?
Hoe kun je zorgen dat ze goed werken en goed blijven werken?
Nou, dat was precies de vraag die NASA stelde. Kunnen jullie je daarbij helpen?
Want in opdracht van NASA zijn jullie bezig.
Ja.
Waarbij ik dan de vraag zou hebben, maar daar gaan we het straks over hebben. Wat waren dan de problemen? Hè? Want computers in de ruimte hebben we al sinds de eerste reis naar de maan.
Ja.
Sterker nog langer.
Ja.
Wat deugde daar niet aan? Wat waren de gevaren? Maar dat zijn vragen waar we nu mee zitten.
Ik wou zeggen, ik ga nog niks zeggen.
Hou je maar in.
Die zouden we ook even op, want we moeten even beginnen... alsof het een normale Space Cowboys is... met een beetje ruimtevaartnieuws toch?
Ja, een beetje wel. Ja, ik vond het een beetje slow nieuws weken.
Is ook wel zo.
Ja, het universum hield zich een beetje stil. behalve dan was de grootste vulkaanuitbarsting ooit in Space vastgelegd. Vanuit Space vastgelegd, met vanaf nu...
Ook wel, iedereen heeft ze al gezien. Ze waren tot in het NOS-journaal.
Mm-hmm. Ja.
Het meest spectaculair vond ik eigenlijk niet de ontploffing...
van die vulkaan,
maar de voor- en nabeelden.
Ja.
Dus waar je de hele ontploffing uit had gehaald... en dat je dus een groot eiland zag voor... en na de ontploffing eigenlijk alleen nog maar 2 hele kleine... randjes die waren overgebleven en de rest alleen nog maar water.
Ja, dat is bizar. Ja. Ik zag één heel klein soort van spiekje van de berg zag ik nog over. Ja, ik vond het wel absurd toch dat wijde beeld van de aarde waar de nacht tijdelijk valt en dat je dan gewoon een eiland ziet ontploffen. Ik vond toch wel een bizar iets van onze tijd.
Dat was het zeker.
Ja, heel. Ja,
maar ik vond toch ook die van bovenaf dat het zo extreem groot werd.
Een soort nucleaire
indrukwekkend. Juist, daar moest ik direct aan denken.
Bizar,
mooi, je mag het misschien niet, maar toch wel mooi op een bepaalde manier.
Nou, ik sluit aan het eind van de aflevering wel even af met een klein SpaceX nieuwtje.
Oké.
Wil zo meteen beginnen met James Webb, maar waar wil jij het over hebben nog?
Nou, ik heb een reeks interessante nieuwtjes, waarvan één bijvoorbeeld is... China bouwt een maansimulator op grond van onderzoek dat ooit in Nederland heeft plaatsgevonden... En waar allerlei prijzen voor zijn uitgereikt. Zwevende kikkers spelen daar een rol in.
Nou.
Ja.
De allerbeste tease. Ja.
Precies.
Blijf luisteren tot
kikkers
het einde.
Kikkers met ruimtehelmpjes op.
Okay.
En bloedarmoede als beroepsziekte van astronauten vind ik ook wel heel fascinerend.
Ja, dat is heel apart. Ja. En ik wil ook even één ander nieuwtje even meteen delen. Herbert, dit is volgens mij de allereerste keer dat jij een NASA-trui aan hebt bij Space Cowboys. Of überhaupt iets space-related.
Gewoon in een confectie kledingzaak gekocht.
Ja.
Ik geloof dat mijn vrouw hem nog online heeft besteld, maar toch wel gewoon bij ik weet niet wat, CNA of zo. En ik dacht, ik trek hem een keertje aan.
Ja, heel leuk. Heel leuk. Ik vind het wel grappig dat op de voorkant van de trui staat zelfs de omschrijving van NASA, wat dat is.
Ja, dat is de Federal
Agency Responsible for the Civilian Space Program. Nou, toch heel grappig.
Ja. We streven nog naar het creëren van Space Cowboys petten, zoals je misschien weet.
onze merch store. Check onze merch store. We hebben hem nog niet.
Maar dit is een begin.
Ja, het is heel goed, Herbert. Volgens mij vandaag dus niet. Ik heb allemaal space shirts. Dus soms doe ik ze wel eens aan. Maar we doen dit toch niet op video. Dus uiteindelijk is dat dan
moet
alleen maar
voor
onszelf.
Moet nog een keer.
Ja, dus blij dat dat... dat die band gebroken is, Herbert. Leuk om jou ook in space kledij te zien.
Jawel. Ja. Ik streef ook nog een keer naar die ruimtevaarthelm. En dan ook echt dat die nodig is. En dat we, je weet je wel.
Zo goed.
Dat we live uitzendend gewoon door Richard Branson of zoiets. Zo iemand.
Oh ja.
Naar de ruimte worden geschoten. Maar zover zijn we nog niet.
Maar ja, dan moet je uitkijken. Want dan sta jij op het beeld. En dan spiegelt Thijs. En dan is de vraag, wie zien we nu, Herbert of Thijs?
Ja, dat is gewoon te lastig.
Plus de vraag of je levend thuis komt. Maar oké.
Okay. Het enige grote nieuws, het enige wat ik wel op de voet op kunnen volgen is James Webb-telescoop. Dus ja, daar kunnen we even mee beginnen.
Ja.
Want die is volledig ontvouwd.
Het is niet te geloven. 344 single points of failure.
Ja, ja. En
allemaal geslaagd.
Ja, allemaal geslaagd. Maar sommige van die 343 die zijn nog steeds intact. En die kunnen gewoon voor het in de rest van de missie nog een probleem zijn. Alleen dan zijn ze waarschijnlijk, creëren ze een deelprobleem. Niet meer dat de hele telescoop weggegooid kan worden.
Ik zit me af te vragen, zou je hem ook weer kunnen opvouwen? Dat je zegt, okay, klaar, we gaan naar huis.
Terug kunnen inpakken, ja.
Denk niet dat daar in voorzien is.
Nee. Maar wat natuurlijk het spannende was van die James Webb-telescoop... klapte die goed uit. Ging de lancering goed, ging het uitklappen goed.
Ja.
En hoe zou die het dan doen? En vlak na het uitklappen... en trouwens, in die laatste dagen liet NASA ook vaak van zich horen... in live verbindingen, waarbij je gewoon op de voet kon volgen... hoe het allemaal ging. En toen dat allemaal erop zat, toen kwam er een persconferentie. En wat mij opviel van die persconferentie... was dat er hartstikke veel details in zaten... die eigenlijk daarvoor helemaal niet goed gedeeld waren... omdat iedereen zo zenuwachtig was over dat uitklappen... dat eigenlijk over de rest van de missie nog niet zoveel duidelijk werd. En nu wel, dus daar wil ik eventjes doorheen. Ik ben snel aantekeningen gaan maken toen die bezig was.
Ja.
Dus ik heb een paar dingen opgeschreven. En dus bijvoorbeeld die vraag kwam hè, van die points of failures. En dit was dus bijvoorbeeld het antwoord van... tot dat moment was het eigenlijk onduidelijk van ja, als er dus iets mis zou gaan, of dan alles mis zou kunnen gaan.
Ja.
En nu zijn ze gewoon zo. Nu is de. Als hij het doet, en daar lijkt het allemaal op dat hij het doet, dan komt er iets van beeld binnen en dan kan er al iets gedaan worden. Wat is op dit moment dan nog het probleem? Dus waar is hij nu nog mee bezig? Hij heeft 18 van die hexagonnetjes.
Zes hoeken.
Dank je. Zes hoekjes die allemaal op elkaar moeten aansluiten. En op dit moment komen er eigenlijk nog individuele beelden vanaf. Dus eigenlijk krijgen ze op dit moment... ze richten hem op een ster. En dan krijgen ze eigenlijk 18 keer die ster te zien.
Mm-hmm.
En die valt dan overal... Dus dat is hartstikke vaag, die foto die eruit komt. Die valt overal op de sensoren, om het zo maar te zeggen. En waar ze nu mee bezig zijn, terwijl James Webb nog naar zijn eindbestemming vliegt... waar hij echt bijna aankomt. Hij is op 95% van zijn tocht. Moeten al die spiegeltjes... Al die zes hoekjes moeten keurig afgesteld worden. En dat zijn ze op dit moment aan het doen. Met maximaal een millimeter per dag moet kantelen ze, moet je je bedenken. Dus ja. ze zijn eigenlijk alleen maar als een spiegeltje dat kantelt. Ze extreem goed op elkaar aan het laten afstemmen. En dat is op dit moment de grote uitdaging.
Grote klus, ja.
Ja, vond het wel grappig. Een van de vragen was bijvoorbeeld van waarom zijn het eigenlijk hexagonnetjes? Of waarom zijn het zes hoekjes?
Dat zijn toch meestal de handigste figuren om een vlak in gelijke figuren op te delen.
Ja, die passen mooi in elkaar volgens mij. Ja.
Hebben ook een bepaalde structurele sterkte, als ik me niet vergis.
Nou ja, maar het was inderdaad, dat paste perfect in elkaar. En dan kan je de grote spiegel maken.
Ja.
Vanwege het feit dat hij dus ingeklapt moest worden. Hè? Want als hij natuurlijk uitgeklapt was geweest, dan was het waarschijnlijk niet nodig geweest.
Ja.
Maar het feit dat hij dus helemaal opgevouwen moest worden in zo'n raket, daar kwam het.
Het is niet voor niks dat een honingraad van de bijtjes ook in zes hoeken is opgenomen.
Dat heeft dan dus te maken met de sterkte ervan.
Ja, en met de efficiënte vlakverdeling.
Ja, ja. Ah ja, precies. Ze zijn dus ook op dit moment op die sterren aan het kalibreren. Dus daar zijn ze ook voornamelijk op aan het, aan het richten. In de Large Magellan... de grote
Magellaanse wolk.
Magellaanse wolk, ja. Magellan vind ik dan weer moeilijker uit te spreken dan Magellaan. Maar dat is altijd zo lastig als je dingen in het Engels tot je krijgt... en dan live naar het Nederlands moet vertalen.
Terwijl
in het Nederlands ook over het algemeen... in astronomietaal gewoon in niks lijkt de hele tijd op...
Voor leken, de grote en de kleine Magellaanse wolken... zijn twee van de meest dichtstbijzijnde sterrenstelsels.
Ja,
Alleen de Andromeda is geloof ik dichterbij. Klopt dat, Clemens?
Ik durf het niet te zeggen.
Andromeda is niet dichterbij. Nee.
Oké, dan zijn die Magellaanse wolken dichtstbij.
Maar die zijn dus vrij klein, ja.
Ja.
Een van de dingen die ik echt te gek vond... was dat die... Daar had ik nog helemaal niks over gehoord. Maar James Webb gaat dus spectroscopie doen op de geizers van Enceladus.
Oh, wat leuk.
De maan van Saturnus. En daar hebben we het in het verleden wel regelmatig over gehad. Alleen dat is ook alweer maanden, zo niet jaren geleden. Dus die maan van Saturnus, Enceladus, dat is een ijsbal. En net als dat je een tennisbal warm kan slaan... Wordt Enceladus eigenlijk warm gekneed door Saturnus, waar het omheen draait.
Getijdenkrachten.
Ja. En daardoor heeft het dus een... Onder het ijs heeft het dus een enorme oceaan zitten. En het Cassini... de Cassini-sonde, die is al ooit... Maar ik sla een klein stapje over. Onder die ijslaag, nou, dat werkt ook allemaal. Er komen barsten in en er komen dus geizers uit die oceaan. Die spuiten dus... Gewoon
het is een soort vulkanisme met water.
Met water, ja, exact. En Cassini die is daar dus doorheen gevlogen door die geizers.
Ja.
En heeft daar ook al de bouwblokken voor, nou niet voor het leven... maar gewoon de aminozuren en zo kunnen vinden. Dus eigenlijk de meest elementaire bouwblokjes heeft het kunnen vaststellen. Maar had helemaal niet de instrumenten om daar ook maar eigenlijk iets meer uit te halen. Het is wel zo dat vaak hoor je over Europa, de maan van Jupiter... die er een beetje hetzelfde uitziet, soortgelijke verhalen. Van daar zouden wij heen moeten en kijken of daar misschien niet leven in die oceaan zit onder het oppervlak. Maar daar hebben we eigenlijk veel minder data van. Terwijl van Enceladus hebben we dus wel die data... vastgesteld, die aminozuren zitten daar. Dus Enceladus is eigenlijk een hartstikke goede, wetenschappelijk gezien, om verder op te testen. En James Webb gaat dus spectroscopie doen op die plumes. Dus dat nog verder onderzoeken. En we hebben het vorige keer heel kort even aangestipt dat James Webb dus iets kan doen in ons zonnestelsel. Terwijl we elke keer, ja, ook in het nieuws gaat het eigenlijk alleen maar over terugkijken naar het begin van de tijd en enorme sterrenstelsels ver weg. Maar dat het dus eigenlijk in onze eigen achtertuin ook ontzettend goed onderzoek kan doen. Vind ik echt een hele mooie...
Leuk om te horen.
Ja, echt een leuke. Ja.
Ja.
Vertel even iets, dan kan ik even door mijn, door mijn aantekening kijken wat ik nog meer van
waar
nuggets
ik
heb.
Mee zal beginnen, dat is iets waar we 2 of 4 weken geleden al wat over hadden
gezegd. Ik heb nog meer over James Webb hoor,
Even één kleinigheid kan ik vast kwijt.
Ja.
Er is zo'n Chinese satelliet, ik weet nooit hoe je het uitspreekt, de Chang'e 4, zal ik hem maar even noemen. En die had een nogal vierkant ogend rotsblok aan de horizon zien staan op de maan.
Ah, het huis op de maan.
Het huis op de maan.
Ja, wat uitgebreid over gehad, ja. Er zijn aliens op de maan.
Nee, die zijn er dus niet. Dat wisten we natuurlijk ook wel.
Nee, toen ik geloofde er heilig in haar.
Jij geloofde er heilig in. Ja, goed, dan ga ik je nu uit de droom helpen, Thijs. Want wat we toen al tegen elkaar zeiden... en we hebben toen ook nog de vergelijking gemaakt met dat gezicht op Mars. Als het licht iets anders valt, of als je een ander standpunt inneemt... dan ziet het er hoogstwaarschijnlijk heel anders uit. Nou, dat blijkt ook inderdaad zo te zijn. Er is een andere foto gemaakt van een ander standpunt uit. En dan zie je dat het een gewoon rotblok is. Dat staat in de New York Times. En dat is daarmee uit de wereld. Nu mag jij weer.
Weer geen aliens.
Ja, nee, dank je
inderdaad voor, voor deze korte interlude. Ja. Ja. Binnen ons zonnestelsel zie ik dat James Webb ook nog gaat kijken naar Pluto. En andere Kuiperbelt-objecten.
Leuk.
Naar Titan. Maar ook naar... ja, misschien bij Titan, hè, dat is dan een maan die rond ook Saturnus gaat. En daar regent het, hoe zegt...
ammoniak of
methaan? Ja, het methaan, maar het is volgens mij in ieder geval hydrocarbons. Ja,
koolwaterstoffen.
Ja, sowieso. Er is geen zuurstof, anders zou je daar niet meer in de fik kunnen steken. Dat is een beetje dat is het grappige daarvan. Maar ook daar wordt naar gekeken, om te kijken of er dus door de wolken gekeken kan worden naar de meren die daar zijn. Dus dat is ook een hele mooie, want het is natuurlijk een infrarood telescoop. Dus dan kan dat veel beter. En wat dat zo mooi is, er komen eigenlijk nog heel veel calls voor proposals. Dus eigenlijk het eerste half jaar gaan ze nu laten zien wat James Webb allemaal kan. Ook om die instrumenten te kalibreren. Om te kijken of hun aannames allemaal kloppen. Of alles werkt en zo. Die zijn allemaal al goedgekeurd. Maar daarna is het eigenlijk ook nog heel veel open onderzoek.
Alle zendtijd op dat ding ligt nog gewoon braak.
Eigenlijk wel. Voor een heel groot gedeelte. Ja. En we hebben het vorige keer al over gehad. Van de missie gaat waarschijnlijk langer dan 10 jaar duren. lijkt het. Want de lancering is heel goed gegaan, dus hij heeft heel veel brandstof.
Ja. Oh ja.
Dus als mensen zitten luisteren die nog een leuk onderzoekje willen doen...
Ja, over waar we vandaan komen.
Ja. Ja, precies.
En dan moet je naar de ESA waarschijnlijk, hè?
Dat moet je dan denk ik via de ESA even doen. Ja, dan moet je maar even goed in de gaten houden waar die precies komen. Het is
Google
dat. Het is van ESA en van NASA.
Ja.
Is goed, ik heb hier een typfout geschreven. Maar volgens mij staat hier... Webb kan inderdaad planeten in de habitable zone rondom andere sterren onderzoeken. Dus waar mogelijk leven zou kunnen zijn. Nu vond ik wel interessant dat... in het verleden heb ik onderzoekers naar exoplaneten... heel erg horen hopen op James Webb, tot James Webb er eigenlijk komt. Nu begreep ik wel van uit de details van de antwoorden die werden gegeven... dat ook James Webb net op de soort van grens van gevoeligheid zit... waarbij het dan net wel of net niet meetbaar wordt, leven elders. Dus dan zou je weer een beetje met zo'n soort van... ja, hints kunnen komen van het lijkt erop alsof wel... maar dat het toch eigenlijk weer een volgende generatie telescoop is... die daar dan uitsluitsel over moet geven. En dat is toch wel weer jammer, want ik zat dus eigenlijk al 10 jaar lang... op James Webb te hopen dat het juist wel ons antwoord ging geven. Dus ik zat even aan het eind van die persconferentie wel... oké, wacht, zit ik hier nou al voor, dan heb ik het voor niks te wachten. Maar ik denk ook omdat het mijn hart heeft het wel veroverd, exoplanetenonderzoek en eigenlijk natuurlijk de zoektocht naar buitenaards leven en volgens wetenschappelijke methodes. Dus wat dat betreft, ook al was dat een beetje hoe de persconferentie afsloot, ik hou het in ieder geval blijft in de gaten houden, James Webb.
Graag.
Dus zal daar regelmatig updates van blijven geven, ook als er first light is of als er wat foto's al te zien zouden zijn of wat dan ook. Dan hoop ik het in ieder geval hier te kunnen melden.
Mooi zo.
Ja.
Goed.
Tot zover James Webb.
Goed, nou dan heb ik nog 2 dingen voordat we met Clemens verder gaan praten. China bouwt een maansimulator.
Oh, ja.
En dat klinkt alsof je de maan gaat nabouwen. Nou, dat is het niet. Het is heel bescheiden. Het is een doos met een diameter van 2 voet. Dus net iets meer dan een halve meter. Gevuld met iets wat moet lijken op maansteentjes en maanstof. En de bedoeling is, wat is nou een maansimulator? Dat ze daarin zwaartekracht van maansterkte gaan nabootsen. En dat doen ze door de zwaartekracht hier op aarde tegen te werken met magnetische krachten. Dat kan. En dat is op een heel leuke manier aangetoond in 2000... of nog voor 2000 door een onderzoeker in Nijmegen, André Geim... Rus van origine, die zette een kikker in een proefopstelling... en zette een flink magnetisch veld aan. Wat er dan gebeurt is dat de atomen in dat magnetisch veld van materie die je daar hebt... dus in dit geval die kikker, die gaan een tegengesteld magnetisch veld opwekken.
Ja.
En die kikker die ging dus inderdaad zweven.
Ja.
Ja. Nou, dat was waarschijnlijk een vreemde ervaring voor die kikker. Kijk, en omdat
zouden
die
de mensen ook kunnen doen dus.
Ja. Ja, weet je, omdat je kunt een kikker ook laten zweven door hem bij wijze van spreken op te hangen.
Ja.
Maar dan ondersteun je hem ergens. Gebruik je dat magnetisch veld, dan grijpen die krachten overal in het lichaam van die kikker in gelijke mate aan. Dus dat geeft veel meer een effect van gewichtloosheid dan enige andere methode.
Ja.
Nou, dit was behalve heel interessant, was het ook heel grappig. En daarom kreeg hij in 2000 een Ig Nobelprijs. Dat zijn de alternatieve Nobelprijzen voor onderzoek zoals het wordt geformuleerd. That first makes you laugh and then makes you think.
Mm.
Dat jaar was ik zelf in Boston bij de prijsuitreiking.
Oh.
Dus ik heb André Geim toen ook gesproken. En er zijn verschillende leuke details over speciaal die prijsuitreiking. Het was toeval dat ik daar was, hoor. In de eerste plaats dat André Geim niet veel later... of ja, wel veel later, maar 10 jaar later of zo... heeft hij de echte Nobelprijs ook nog gekregen.
Oh, wow.
Voor fysica, voor zijn echte natuurkundige onderzoek. Dus dat was heel leuk. En het andere leuke was dat in datzelfde jaar kreeg een andere Nederlander... of een echte Nederlander, een Nederlander van nationaliteit, Pek van Andel... die kreeg ook een Ig Nobelprijs voor ander onderzoek. Hij kwam uit Groningen en heeft daar mensen laten neuken in een, hoe heet het ook weer? Een MRI-apparaat.
Oh.
En heeft beelden gemaakt van seks.
De liefde laten bedrijven. We zijn een familievriendelijke. Ja,
ja. Goed.
Ja. Je bent, je
noem het beetje grappig.
Je bent altijd veel grover in de mond dan ik. Nou, dat vind ik altijd heel grappig.
Ik gebruik niet zoveel eufemismen.
Oh ja, dat is het, ja.
In ieder geval. Dat onderzoek dat kwam van de week ook nog weer eens ergens bovendrijven. Dus iemand had weer, misschien omdat het... het was geen rond aantal jaren geleden. Maar oké, dat brengt nog steeds de tongen en de pennen in beweging. En dat was ook echt uniek onderzoek. Maar ook dat viel ten prooi aan die Ig Nobel-procedure. En hij kreeg toen ook zo'n prijs.
Maar even terug naar die maansimulatie. Hoezo is het een doos van 2 voet? Dat snap ik even niet.
Nou ja, weet je, je moet vrij pittige magneetvelden aanleggen.
Ja.
En dat kun je dus niet doen in iets met de omvang van een schuur.
Nee, snap ik.
Dan wordt het al lastig.
Maar even gewoon dat ik even alle puntjes even goed verbind. Ja. Dus ik hoorde, China is bezig met een maansimulatie. Daar hebben ze maanstof.
Ze bouwen dus een onderzoeksinstrument.
Een onderzoeksinstrument.
Heel simpel.
Maar volgens laten ze kikkers zweven.
Dat doen ze in China niet.
Oh.
Dat is waar het effect voor het eerst is aangetoond, op macroscopische schaal.
Ja.
Dat was de verdienste van André Geijn. Dat was een serieus onderzoek met een knipoog, zal ik maar zeggen. Die knipoog hebben ze eruit gepakt, daar in Boston.
Ja.
En daar heeft hij die prijs voor gekregen, maar het was serieus onderzoek. En China gaat dat effect nu toepassen op een hele serieuze manier. En wat gaan ze daar... Ze gaan daar, als ik het goed begrepen heb, ook weer onderzoeksinstrumenten in testen.
Hmm.
Wat een spannende onderneming is, lijkt mij. Want je kunt niet alles op dezelfde manier testen. Als je namelijk elektronica hebt, ja, dat wordt op allerlei manieren door dat magneetveld beïnvloed. Zeker als er stromen in gaan lopen.
Ah, daar gaan we zo meteen
over. Hele gekke dingen. Ja, nee, inderdaad. Ja, daar weet Clemens natuurlijk al. Ik zie hem ook de hele tijd knikken bij dit verhaal.
Daar kunnen we zo meteen over heen. Maar ik moet gewoon even begrijpen. Hoezo is het een maansimulatie?
Het gaat om het nabootsen van de zwaartekracht van de maan. En het gaat erom dat de bedoeling van de Chinezen is om te onderzoeken hoe dingen zich houden
in zo'n laag,
in de zwaartekracht van de maan. Want de Chinezen willen naar de maan.
Dus je kan met elektromagnetisme kan je iets laten zweven.
Met magnetische velden.
Met magnetische velden?
Statische magnetische velden.
Maar dat is toch volgens eigenlijk al bewezen met hoogsnelheidstreinen en zweeftreinen.
Ja, ja, precies. Maar het gaat nu dus ook niet om het bewijzen van het effect, maar om gebruik maken van het effect.
Gebruik maken van het effect.
Dat is wel een andere toepassing.
Ja, ik kan zeggen, een fundamentele kracht van de natuur is elektromagnetisme is één en zwaartekracht is de ander. Dus het is een soort van, oké, dus je kan iets laten zweven met elektromagnetisme.
Ja.
Maar vervolgens ga je dan de zwaartekracht onderzoeken. Dus dat ik ben benieuwd.
Ja, maar het is denk ik net wat je zegt. Want door je velden zijn bepaalde dingen die je echt niet meer moet willen. En daardoor kan je zeggen, hey, die zwaartekracht is er een die natuurlijk heel duidelijk hierbij past.
Ja.
En ga je een aantal andere dingen doen. Ja, dan verstoort het veld, verstoort je hele meting.
Ja.
Ik lees hier bijvoorbeeld uit van space.com. This will allow them to iron out any costly technical kinks. Nou ja, as well as test whether certain structures will survive on the moon's surface. Dus het gaat om kijken, kunnen structuren de krachten ter plaatse aan. Je wilt natuurlijk gebruiken. Als er minder zwaartekracht is, denk je ook, weet je wat, dan kan ik mijn constructies lichter uitvoeren.
Maar dan moet je weer bij de honingraad van net.
Nou, bijvoorbeeld, ja. Maar dus je wilt het niet sterker maken dan strikt noodzakelijk, want dat is ook weer duurder dan strikt noodzakelijk. Dus, maar dan moet je wel even testen of het bij die zwaartekracht. Je kunt natuurlijk ook berekeningen uitvoeren, maar er gaat niks boven testen.
Ja.
En dan wil je testen onder de juiste omstandigheden.
Ja.
Dat soort dingen, daar gaat het om.
Ja. Nou, interessant.
Dat is één. En het andere wat ik nog heb...
Laat hem anders even. Die laten we even voor het einde. Ik heb ook nog een klein nieuwtje voor het einde.
Oké, okay, dan laten we het anders voor het einde. Gaan we nu eerst met Clemens praten.
Eerst met Clemens praten.
Goeie redactionele beslissing dit.
Ja. Nee, dan schakelen we even over inderdaad... Want je had het net over dat er zijn gevaren als het ware voor elektronica. En Clemens, ik ben eigenlijk elke keer benieuwd... als het nou gaat over als je een computer de ruimte inbrengt... wat is dan eigenlijk de grootste bedreiging voor die computer?
Nou ja, dat is misschien wel de eerste bedreiging dat hij met een raket naar boven moet. En dat is nogal wat geweld. En een doorsnee computer, die valt eigenlijk, is altijd de vraag, overleeft die zo'n raketlancering?
Dus het is het schudden van de raket.
Het schudden is een gigantisch ding. De G-krachten die erop zitten. De temperatuursverschillen die daar zijn. En in het verleden werden altijd alle computers die naar boven gingen, die werden aan allerlei onderzoeken werden die uitgevoerd. En dat duurde lang. Ze werden extra zwaar gemaakt om ze te beveiligen tegen ze van alles en nog wat. En dat duurde heel lang. En het gevolg was dat elke computer die naar boven ging, die was oud en daarmee te langzaam. En kon eigenlijk niet gebruikt worden zoals we dat gewend zijn. En voorbeeldjes. De Marslander die vorig jaar op bij Mars kwam. Daar zit technologie in die in 1998 in de eerste iMac tevoorschijn kwam. Vanuit rekenoogpunt.
Perseverance.
Wow, ja.
Mogen we nog blij zijn dat er geen Windows 98 is.
Nee, dus dat soort dingen. En heel lang geleden was ik zelf betrokken bij... volgens mij was het de Hubble-telescoop die zou gaan starten. Dus kan je nagaan hoe lang er geleden dat is. En daar was ik betrokken bij het upgraden van de computers die ze gebruikten voor het ontwikkelen van de software. En dat was het allerlaatste moment van de generatie van MIPSCO-CPU's die daar gebruikt werden. Die waren eigenlijk al niet meer leverbaar. En pas 3 of 4 jaar daarna zou de Hubble gelanceerd worden. Waarbij je dus zag van ja, technologie van 15 jaar oud zo'n beetje, die in zo'n telescoop zat. En waarom was dat? Omdat ze zeiden, als we het gaan veranderen, is alle software die we gebruiken is fieldtestcode. Want niemand weet of het werkt. En dat wil je niet als je zo'n hele grote stroom van software hebt. Dus het ontwikkelen van de software in combinatie met de veranderingen aan de CPU's en dat soort zaken maken dat het ja, dat er eigenlijk altijd oude spullen naar boven gaan.
Jeetje, maar ook relatief bureaucratisch dan eigenlijk.
Nou, ja, als we het over bureaucratie hebben, hebben we dadelijk nog wel wat voorbeeldjes.
Maar het is wel echt lastig. Want het is eigenlijk alles wat er deed omhoog gaat, is dan dus inderdaad jaren loopt het achter bij wat mensen in hun broekzak hebben zitten.
Ja, maar als je nu denkt, wat is de belangrijkste CPU-technologie die in het ISS-station wordt gebruikt? Wat denk je?
De belangrijkste CPU?
Ja.
Pentium 4.
Nou ja, in die richting. Ja,
daarvoor nog, de 386
serieus?
Zelfs.
Serieus? Wow. Ja. Hè? Serieus?
En, ja, en daar zijn de systemen mee gebouwd. En die kan je niet zomaar eventjes allemaal opnieuw maken.
Hè, dat zijn allemaal, dus het ISS draait op 386's?
Voor een groot gedeelte wel, hè? Ja.
Sorry hoor, maar dat is echt... daar speelde ik vroeger Command & Conquer op, volgens mij.
Tot je doordringen.
Nee, maar wat je in de gaten moet houden... en dat is ook... Ik heb ooit een sessie mogen meemaken waar Buzz Aldrin was. En de tweede man op de maan, waarvan iedereen altijd zegt... Hey, in dat scherm van Lewis... Neil Armstrong, dat is de foto van Neil Armstrong. Maar daar zie je eens een mannetje staan. Ja. En dat was Buzz Aldrin. Mm-hmm. Dat is nog steeds zijn grootste frustratie dat iedereen zegt dat is Neil.
Ach,
Maar
de eeuwige nummer 2 natuurlijk. Hè?
Ja, wat hij heel duidelijk zei. Iedereen praat nu over dat de eerste Apollo's die naar de maan gingen, die hadden minder capaciteit als wat ik in mijn broekzak heb zitten. Ja. Maar hij zei altijd, maar wij hadden veel meer interfaces naar buiten. Dus om zo'n space station aan te sturen heb je computercapaciteit nodig. Je hebt een klein beetje opslag nodig. Want daar heeft hij niet zo heel veel. Maar heel veel interfaces om overal tegenaan te kunnen praten. En dat is wat je telefoon mist. En waarom ze in space toch hele andere dingen gebruiken. Dus dat is wat je eigenlijk ziet. Dus het grote probleem was... de meeste dingen die je naar boven stuurt... Wat we zeiden.
Maar even tussendoor, want er worden daar ook gewoon foto's gemaakt met een Canon 5D en een Canon 6D en zo.
Ja.
Een andere apparatuur. En dan nemen ook volgens mij mensen gewoon wel smartphones mee naar boven naar het ISS.
Ja, en er zitten ook workstations. Maar dat zijn niet de cruciale dingen. Nee. Dat als het misgaat, dat iedereen dood is.
Nee, maar het is wel zo dat ze, die doen het dus wel daarboven. Ja. Dat wil ik maar even zeggen. Van al die mooie foto's die er worden gemaakt. Dus het lijkt wel alsof er niet. Alsof je een smartphone op zich naar het ISS mee moet kunnen nemen... en ook weer mee terug dat hij het nog steeds doet.
Nou, en ik denk dat dat precies was de vraag die NASA zei. NASA die zei, we hebben nou de afgelopen jaren hebben we gekeken... en aan ons was heel concreet de vraag... kunnen wij een standaard COTS, Common Off-the-Shelf Server... kunnen we die naar het ISS sturen?
Common Off-the-Shelf Server.
Ja. Dus als we dat kunnen doen, gaat dat lukken? Overleeft hij de lancering en dat soort dingen... Kunnen astronauten hem daar zo installeren en houdt hij het 2 jaar vol? Dat was de initiële vraag die aan ons was. En die vraag die werd in 2014 gesteld. En we zijn nu aan de tweede variant daarvan. Dus 2014 werd die vraag gesteld. En in augustus 2017 hebben we een systeem omhoog gebracht.
En die heette de Spaceborne 1.
Dat noemden wij de Spaceborne 1. En wat was de Spaceborne 1? Was een kast die past in de racks zoals ze in het ISS zijn. Die rekken zijn ietsje breder als standaard 19-inch rekken. Waardoor die iets anders gemonteerd moest worden.
Okay.
We kregen een beperking van zoveel watt mag je gebruiken aan power. Dat mocht wel de Amerikaanse 110 volt zijn. We moesten Er mocht geen bewegende delen in zitten. Dan mocht,
geen ventilator dus bijvoorbeeld.
Ja, de allerbelangrijkste, geen disk. En die heeft te maken met, met regulation. Als je een bewegend deel erin hebt, een ventilator, dan wel een harde schijf. En vooral harde schijven zijn ze heel keen op. Die maken een moment.
Oh, die veranderen als, het, de draaiing van
maar voldoende mag moment in het systeem stopt, dan kan het ruimtestation gaan bewegen.
Beginnen te tollen.
Dus, ja, oh, harde schijven, waar je al niet aan moet denken.
Geen cd-roms meer boven.
Ja, dus een van de eerste dingen waar wij gekeken hebben, hoe kunnen we dat soort dingen voorkomen? Ja. En het was een poosje terug ook een vraag van iemand die zei van ja, maar SSD's erin, dat is duur, dat is niet zo groot. Doe er een paar harde schijven bij en je hebt veel meer opslagruimte. En toen kwam het punt, maar daar moet weer alle certificeringen voor gedaan worden. Want dat is je administratie. De certificering van een harde schijf, voordat je die naar ISS mag doen, was de verwachting dat die meer dan 3 jaar zou duren.
Oh.
En toen dachten we, nou, laten we dat maar gaan. Ja. Want anders dan gaan we niet de doelstellingen hier zo halen.
Maar het was dus serieus een onderzoeksvraag. Wat gebeurt er als wij een standaard commercieel verkrijgbare server meesturen naar de ruimte?
Juist, ja. Ja.
Dus en, echt wonderbaarlijk. Dat was nog nooit eerder gedaan.
Nee, dat was nog niet, geprobeerd. Ja. En waar kwam die vraag vandaan? Wij doen heel veel met de NASA in hun supercomputeromgeving om lanceringen te simuleren, om landingen te simuleren, het weer te simuleren en dat soort dingen. Ja. En de nog preciezere vraag was eigenlijk, kan je een klein stukje van die supercomputer die wij hebben, kan je die naar boven brengen? En dat was eigenlijk die supercomputer die bestaat uit standaard componenten plus een stukje management en monitoring software. Hoe ga je met zo'n soort omgeving om? Dus dat was eigenlijk de concrete vraag hoe kan je dat soort dingen...
En de hoop natuurlijk dat dat goed zou aflopen en dat je dus met goedkopere hardware voortaan in de ruimte aan de slag zou kunnen gaan.
Nou, niet eens zozeer de goedkopere vraag, maar de snelheid die daarin zit. En dat je daarmee de kracht omhoog kan brengen. Want waarom wilden ze dit?
Dat je niet meer met die spullen uit 1998 hoeft te werken.
Juist, ja. Want als het lichter is, dan kan je meer payload meenemen.
Maar zitten ze niet al lang daar aan boord van ISS met laptops? Want Thijs heeft het net over Android-telefoons en zo. Maar, of iPhones, weet ik
veel. Ja, of gewoon camera's of wat dan ook. Ja,
maar je kunt toch ook gewoon een laptop meenemen?
Ja, dus wat ze gedaan hebben, er zitten daar nu, zijn buntjes van steeds een stuk of 15 laptops mee naar boven gegaan. Ja. En dan brengen ze regelmatig nieuwe mee, omdat daar de astronauten standaard spul mee doen.
Ja.
Maar dat zijn eigenlijk bewegende onderdelen die de astronauten meenemen, die zij gebruiken, maar die niet in de cruciale sfeer zitten. En wat ze wilden...
Die gebruiken ze gewoon bij experimenten om wat gegevens in te voeren en misschien berekeningen.
Ja. Ja, en dan nemen ze mee, de meest krachtige nemen ze mee, want dan kan je het langste mee doen. En het kost veel meer geld om ze naar boven te brengen en dat soort dingen. Dus
voor jullie onderzoek ging het om spullen die ook echt ingezet kunnen worden in het hart van het ruimtestation zelf.
Ja, want er zat een waarom-vraag bij natuurlijk. Want die onderzoekers bij ons die zaten, maar waarom zou je dat willen? Dan kunnen we kijken wat we kunnen doen en welke we dan moeten uitzoeken. En er zaten eigenlijk zeg maar vier belangrijke vragen waren daarbij. En dat was het self-sufficient. Engelse termen, hoe kan je zelfstandig werken? En jij omschreef het mooi toen in ons voorgesprek. Iedereen heeft tegenwoordig computers bij zich, dus waarom in space niet? En de belangrijkste daarbij was, als we meer willen gaan doen met de maan, dan moet je meer daar zo ter plekke kunnen verwerken. Datzelfde als je naar Mars toe gaat voor de komende tijd, dan moet je ook zelfstandig kunnen werken. Want als je nu naar de astronauten kijkt, die werken de hele dag, werken ze iedere keer een lijst af met allemaal dingen die ze moeten controleren. En dat zou je eigenlijk niet willen, want als je naar Mars gaat en ze zijn de hele dag daarmee bezig, dan zijn ze tijd aan het verbranden.
Ja.
En als ze naar Mars gaan, dan moeten ze meer aan hun eigen lichaam doen. Ze moeten eigenlijk meer gaan sporten om gezond te blijven. Dus wil je dingen automatiseren. En dat hebben we vroeger op televisie al gezien in Star Trek en dat soort dingen. Dan zei de computer, hier is een probleem, ga je werk doen. Daar willen ze eigenlijk naartoe. Maar in de ISS zoals die nu is, zitten wel dingen. Maar er waren geen sensoren om te kijken hoe ik alles ga meten. En zo hebben ze ook niet na de hand nog ingebracht. Dus dat willen ze gaan doen. Self-sufficient, meten, monitoren wat er is. En dat de astronauten gaan reageren als er iets aan de hand is. Dat is één. Het tweede punt is dat ze willen kijken, hoe kan ik nou Earth en Space Exploration en Observation gaan optimaliseren. En jij zei net al, door de wolken kijken op een planeet om te kijken wat daaronder zit.
Ja.
Als je vanuit Space wordt nu onderzoek gedaan naar pookappen veel. En wat wordt er gedaan? Er worden foto's gemaakt van die dingen. En als je een foto van de pookappen wil maken, dan wil je niet altijd infrarood en dat soort dingen. Wil je af en toe ook gewoon normale foto's. Hm. En nu worden de normale foto's gemaakt. Die worden naar beneden gestuurd. Maar dat is schaarse bandbreedte. En als je verder weg wordt, dan wordt de bandbreedte steeds schaarser. Hm. Dus nu sturen ze alles naar beneden. Maar wat
foto's,
nou? Ja, maar wat nou als je in space met die dure camera die je net zei, 4K-foto's bijvoorbeeld, als je die nou in space kan kijken en alle foto's waar wolken op zitten, die stuur ik niet naar beneden. Dat scheelt mij bandbreedte. Mm. En dan kan ik die bandbreedte gebruiken voor wat anders.
Ja, en dan moet je dus wel een computer hebben die dus scant en het kijkt. En, maar hoeveel is de bandbreedte eigenlijk als je nu naar beneden stuurt?
Nou, er zijn verschillende geluiden zijn erover, maar wij krijgen 2 megabit.
2 megabit, ja, dat zie je. Ja. Dus dan moet je inderdaad echt heel slim nadenken over wat je wel en niet bestuurt.
Hoe ga ik dat gebruiken? Ja.
Een mager ADSL'tje.
Thuis hebben we een stuk meer.
Ja,
we praten allemaal over dat de computers beter zijn, maar ons netwerk is nog 100 keer beter geworden.
Ja.
Want wij hebben nu intern bij ons nog als videoconferences met India. Maar daar kan je het woord video van afhalen, want er is bijna niemand in India die voldoende bandbreedte heeft om zijn camera aan te zetten.
Mm.
Dus wij vinden dat heel normaal. Serieuze bandbreedte, maar op de wereld en in space is dat niet het geval. Ja. En nog een belangrijke, we hebben 2 megabit, maar er is ook 900 milliseconden latency tussen de aarde en de ISS.
900 milliseconden.
Bijna een volle seconde.
Ja. Ja. En als je naar, en dat betekent 2 keer, want je moet hem horen, en dan krijg je weer de telefoongesprekken zoals ze vroeger op televisie waren.
En ze zitten om elkaar heen zitten lullen.
James Webb staat trouwens al op 4,5 seconden.
Ja, omdat hij ver bij de maan staat.
Dat vond ik echt veel, hoor.
Maanden, seconden. Ja.
En als je dus naar Mars gaat, een van de achtergronden is waarom ze dit willen doen, dan praat je over 20 of 24 minuten latency.
Ja. Ja.
En dus heen en terug voordat er wat aan de hand is. Nou, als je dan een astronaut wil waarschuwen omdat er ergens stofstorm aankomt of zo, ja, dat is een heilloze zaak natuurlijk.
Dat moeten ze gewoon zelf weten. Ja.
Ja. En daar hebben ze dus die computers voor nodig. Nou, het derde ding, die heeft weer te maken met de gezondheid van de astronauten. En die kan je op een paar manieren kijken. Er is een poosje terug een beroemde twin-studie gedaan met Mark en Scott Twelley.
Oh ja.
Waarbij er dus een astronaut was en een andere die was op aarde. En dan gingen ze DNA vergelijken. Als jij DNA wil vergelijken en een sequence draaien, dat kunnen ze wel in space, want dat gebruiken ze nu voor een aantal dingen. Zitten daar machines die dat kunnen. Maar de output gaan vergelijken, als je dat is nogal een dingetje. Als je dat eerst allemaal naar beneden stuurt en dan verwerken, weer bandbreedte die je eigenlijk niet wil. Dus je zou dat graag in space een paar dingen willen bekijken en alleen de cruciale pakketjes doorsturen. Joh, kijk hier serieus naar. Dat is eentje. Maar 2, en dat is weer een waar ik zelf heel verbaasd van was, wat ik eigenlijk één dacht van, ja, dat is niks. Stel je gaat naar de maan of je gaat naar Mars, dan zijn ze ook aan het kijken, kunnen we onderweg eten kweken? Of kunnen we iets meenemen? En dan heb je op een gegeven moment iets wat op een aardappel lijkt en er zit een laagje op. Ga jij dat eten als astronaut? Waar ze nu aan zitten te denken is dat ze een image database meenemen en kunnen zeggen, nou, dit soort dingen kunnen voorkomen. Die vergelijkt dat en die zegt, ja, dit is wel goed. Of dat ze in de sequencer DNA-analyse doen met de sequencer en zeggen, oké, doe daar een check op. En dat dan de software zegt, dit kan.
Ja.
Of dit kan.
Er zijn
niet.
Tal van toepassingen, alles waar wij computers voor gebruiken vandaag de dag.
Ja.
Moet je in principe ook dan in de ruimte kunnen. Ja,
en de laatste, zeg maar, dan zijn we al aan de vierde, is eigenlijk dat ze nu ook 3D-printers hebben in de Space Station. Dus als er bepaalde onderdelen iets mee aan de hand is, kunnen ze die opnieuw printen. Maar voordat ze die op cruciale punten inzetten, willen ze kwaliteitscontrole doen. Dus ze doen X-rays, ze kunnen nog wat andere testen doen. Daar komen resultaten uit. Wat er nu gebeurt is, die gegevens gaan weer naar de aarde. En dan wordt er gezegd, ja, je kan het inzetten of niet. Maar als je dus compute power lokaal hebt, dan kan je dus lokaal bekijken, printen, bekijken en inzetten. Ja. En als je dus verder weg bent, of je zit in een vaste maanbasis, kan je dat soort dingen doen. Of je bent bij Mars in de buurt. Ja, dan moet je dus op die manier van self-sufficient aan de gang gaan.
Ja.
Dus dat zijn zo een paar voorbeelden. En er is nog een leuke die ik zelf ook altijd vind. Er wordt vanuit space wordt er ook met satellieten steeds meer gekeken naar het weer. En bijvoorbeeld blikseminslag is een belangrijk.
Ja.
Nou, kan jij een satelliet hebben of een meetinstrument die kijkt naar blikseminslagen. En wat doe je daar dan mee? als je onderzoek wil doen, kan je de foto's, die zijn belangrijk. En dan kan je zeggen, nou ga ik 24 uur per dag allemaal foto's opsturen.
Ja.
Nou ja, maar zoveel bliksem is dan niet. Dus eigenlijk wil je, als je ziet dat er een bliksem is, dat je de foto's van 5 minuten ervoor tot 5 minuten daarna, die wil je opsturen en daar hebben onderzoekers hebben daar wat aan.
Ja.
Nou, wil je dat doen, moet je dus die stroom maken. Een korte scan doen, zit hier iets wat op een bliksem lijkt. Ja, 5 minuten terug, nu even in de gaten houden en daarna opsturen.
Ja.
En geen bliksem. Vuilnisbak, vuilnisbak, vuilnisbak.
Ja, precies. En op die manier kan je veel efficiënter werken, denk ik. Ja. We kunnen zo meteen nog even over al die toepassingen praten. Maar eigenlijk even nog de basics. Ik hoor altijd dat straling zo'n probleem is. Als je dus eigenlijk een computer, stel je zou een computer gewoon op een satelliet doen en eigenlijk onbeschermd, om het zo te zeggen, dan wordt die langzaam gewoon gefried, kort gewoon warm gebakken door de straling. Is dat een uitdaging voor jullie?
Ja, dat was altijd een heel belangrijk item. En daar zijn nog steeds heel veel vragen over die wij krijgen van mensen die iets met space gedaan hebben ooit. Maar wat zien we nu, is dat de laptops die ze daar zo al een tijdje gebruiken, hebben daar eigenlijk niet veel last van. De systemen die wij daar hebben neergezet, hetgene wat we zien is, er zijn meer single-bit failures.
Maar wat is een single-bit failure?
Single-bit failure is, je hebt in je memory valt er ergens één bitje om.
Oké, okay, één bitje wordt...
Nul wordt een één.
Misschien door straling wordt er gewoon pop, één klein deeltje weggeschoten, waardoor iets, de spanning van iets niet meer helemaal klopt.
Ja, en die gaat een keertje hier, en die gaat een keertje daar, en die gaat een keertje daar. Maar... Een
neutrino die tegenaan botst of zo.
In de afgelopen 10, 20 jaar hebben we er al voor gezorgd dat op aarde gebeurde dat ook eens in de zoveel tijd.
Ja,
minder vaak als in space, maar eens in de zoveel tijd.
Ja.
En wat zag je dus, is dat er in de computertechnologie is het eigenlijk al normaal dat we single-bit recovery, dat zijn standaard algoritmes die in standaard computers zitten. Dus moet je je nou zorgen blijven maken over die dingen die in space af en toe voorkomen en op aarde af en toe? Maar het maakt niet zo gek veel uit voor die computer of dat eens per dag gebeurt of eens per maand. Je moet het kunnen oplossen.
Maar dat is eigenlijk iets heel belangrijks wat je zegt. Want je zegt eigenlijk van dus dingen die we heel lang dachten over van waarom computers niet naar boven konden en waarom ze misschien ook heel erg getest moesten worden en gaat het wel goed, blijkt misschien niet zo'n groot probleem. Want we hebben eigenlijk foutoplossing. En want ongeveer voordat ik jou ooit sprak, dacht ik ook dat dat het grote probleem was voor computers.
Ja?
Als dat niet zo blijkt, dan is een beetje de sky the limit. Dan lijkt het eigenlijk allemaal een soort van randproblemen te zijn, in plaats van eigenlijk een essentieel probleem dat het niet zou kunnen.
Nou, de sky the limit, het probleem verschuift. Het is altijd, je hebt altijd een trechter ergens en nieuwe architecturen, nieuwe trechters. Dus wat we nu zien is van, een van de problemen in ISS is ruimte. Dus we mogen niet te veel ruimte innemen. Mm-hmm. Tweede probleem wat we hebben is, we mogen niet te veel power gebruiken.
Ja, gewoon energie.
Want vanaf de zonnepanelen komt zoveel. En af en toe is er wat aan de hand, dan heb je nog minder. En dan moet hij er dus uit kunnen.
Ja. Je loopt gewoon tegen andere randvoorwaarden aan.
Ja, je verschuift het probleem.
Ja, andere begrenzingen, ja.
Maar een voorbeeldje. De laatste volledig afgeschermde CPU die er verkrijgbaar is, die goedgekeurd is door NASA en dat soort dingen, dat is een 2-core 386 systeem.
Knallen.
Daar hebben ze, meen ik, 5 of 6 jaar over gedaan om die te maken. Ja. En om hem nu te kopen kost €200.000 voor één CPU met 2 cores.
Dat is
langzaam snel.
Totaal belachelijk.
Net zo slecht leverbaar als andere CPU's.
Je kunt eventuele problemen kun je natuurlijk ondervangen door redundancy.
Ja.
He, dus je hebt 2, 3, 4, 5 systemen naast elkaar en die laat je stemmen. He. Als er eentje getroffen wordt door een straal, dan wordt die door de andere weggestemd. Dus dit probleem is, zeker als je dit soort prijzen noemt, veel makkelijker te ondervangen door je systeem 3 of 5-voudig uit te voeren.
Ja, dus er zijn nu een aantal methodes die je ziet. En een van de dingen die wij gedaan hebben, is in dit project hebben we eigenlijk geen hardware hardening gedaan, maar we hebben software hardening gedaan.
Ah, ja.
En een van de dingen vanuit software hardening is dat we Spaceborne 1 van ons was een enkelvoudig systeem om te kijken wat er gebeurt.
Komt er wel neer dat je elke berekening gewoon 2, 3, 4 keer doet?
Nee, eigenlijk nog niet eens zo spectaculair. Er zitten gewoon, hij kijkt wat dingen zelf. De hardware die vangt single bit errors vangt hij op. Meer bit errors geeft hij op een gegeven moment een melding. Maar die hebben we eigenlijk nog niet gezien in de CPU en in het memory.
Uh-huh.
Wat we wel gezien hebben is dat er in de SSD-disken dat daar problemen in zitten.
Ja.
En die kunnen we nog niet helemaal tackelen. We hebben 20 disken met de eerste meegestuurd. En gingen er van de 20 gingen er 9 kapot.
Oké.
Okay. Ja,
van de
beetje...
20 gingen er 9 kapot.
Ja, dat is een serieus aantal.
Dat is echt veel, hoor.
Ja.
Ja, ik bedoel, als je
hoe kapot dan? Wat is er dan mis?
Nou, dat is het vervelende. Door de corona zijn die systemen en die disken die zijn teruggekomen. En we hebben aan de manufacturers van de chips en dat soort dingen gevraagd. Willen jullie dit onderzoeken? En het antwoord was, ja, dat willen we wel. Maar we hebben nu even een ander dingetje. Ik weet niet of jullie een klein beetje gevolgd hebben.
Chiptekorten.
En de mensen die dus dat onderzoek moeten doen, die zitten tot zover nog eventjes in het werk. En we hebben dus de spullen wel liggen. We hebben ze teruggekregen uit het ISS, maar we hebben nog niet dat onderzoek gedaan. Frustreert de mensen die ermee bezig zijn. Frustreert het dat? Want die hadden heel graag voor de Spaceborne 2 hadden we willen weten wat er aan de hand is. En wat we met Spaceborne 2 eigenlijk wilden.
De opvolger, hè? Die is dus vorig jaar.
Dus als je kijkt, in augustus 2017 is de eerste naar boven gegaan. Die is in juni 2019 teruggekomen.
Met dus 9 kapotte SSD's.
Met 9 kapotte SSD's.
Daarvan wil ik even zeggen, dan is dus niet de sky the limit. Want dan ligt er dus inderdaad heel duidelijk een onderzoeksvraag van, hey, wat is daar aan de hand?
Maar wij positioneren het ook als een research project.
Tuurlijk,
om te bekijken met elkaar wat er aan de hand is.
Ja.
Maar toen die net een paar dagen boven was, nou, toen hebben we de eerste testen gedaan, draaiden we 1 teraflop benchmarks en zo. En dan konden we zeggen, het is supercomputer in space. Hartstikke leuk. Marketing wil ook wat.
Bericht.
Marketing wil ook wat. Maar dus die kwam terug. En toen hij de eerste 1 teraflop gedraaid had, toen kwam NASA bij ons en zei, hey, dit ziet er hoopvol uit. Wij willen dat jullie een tweede maken. Je krijgt 2 keer zoveel space in het fysieke ruimte. Je mag 2 keer zoveel power gebruiken en 2 keer zoveel koeling mag je gebruiken. En we willen dat hij ook 3 tot 4 jaar meegaat deze keer. Dat was echt de design goal.
Ja.
Dus voor dat nieuwe systeem, dat noemen we Spaceborne 2, hebben we 2 blokken gemaakt die, zeg maar, elkaars kopie zijn. En in 1 zo'n blok zit een standaard server. In onze termen een DL360. Die kan iedereen kopen, ProLiant. En een Edgeline systeem erbij. En dat Edgeline systeem die is juist geoptimaliseerd voor het verwerken van plaatjes, radarbeelden, signal processing. En daar zit dus een GPU zit erin.
Ja, dus een GPU is nu ook omhoog.
Ja, er zit een Tesla 4-kaart zit daarin.
Kan je ook bitcoins minen in de...
dat zou ik niet doen. Dat is net een beetje weinig voor.
Met die optische zonnepanelen.
Loop je wel tegen de powerbeperking aan.
Precies. Even een verzoekje bij NASA. Kunnen we misschien crypto minen daar? Ja.
Nee, dat, het
ik
zou...
denk dat er nu een paar mensen trouwens heel... crypto minen in space. Dan heb je alle ruimte die je nodig hebt. Je hoeft alleen maar zonnepanelen omhoog te sturen.
Dan moet je inderdaad wel je eigen energievoorziening even regelen.
Ja, precies.
Nou, er schijnt nog een dingetje te zijn. Want ik hoor aan alle kanten dat je de warmteafgifte niet zo goed kan doen in space. Dus het is heel koud.
Ja, er is geen medium.
Maar je kan niet zo goed koelen.
Ja.
En wij, onze systemen, die zitten nu op de closed loop van het Space Station. Dus daar is de warmte die daar binnenkomt, wordt door de mensen en alle apparatuur warm gemaakt. En met moeite wordt hij weer koel gemaakt. En daar mogen we dus een bepaalde hoeveelheid warmte in stoppen.
Mm-hmm.
Als koeling van de systemen. Want er is niks anders.
En dat is met een vloeistof dan?
En dat is, we noemen het water, maar dat is een vloeistof binnen. Ja. En daar hebben wij niks mee. Wij hebben een radiatortje, en daar mogen we op aansluiten.
Die mocht?
Ja.
Je mocht wat ene radiatortje mocht je aansluiten?
Ja, dat radiatortje van ons, dat mocht aangesloten worden met maximaal zoveel. En maximaal zoveel mag de temperatuur omhoog gaan door de computer.
Met wie hebben jullie contact eigenlijk? Wie bellen jullie als je dus iets moet aansluiten op het ISS? Welke letterlijke instelling is dat?
Ja, mag ik zeggen, ik heb geen idee.
Ja, nee, dat kan. Ja, absoluut. Ja, nee, van wie bel je dus?
Kijk,
ja.
Wij zitten met een... Dit is een project waar een aantal mensen van ons betrokken zijn.
Ja.
En die zitten al jaren bij de NASA om van alles en nog wat te doen. Dus die dromen denken...
Shout-out naar jouw team dan, bij deze.
Ja, ik ben zelf ooit als toerist op Cape Canaveral geweest. En ik ben in Houston geweest, maar dat was als toerist.
Ja, ja, ja.
Zij doen... Ja, ik heb de informatie gekregen als CTO, waardoor ik wat meer informatie als dat er geschreven is, waardoor ik de verhalen kan houden.
Ja.
Maar we hebben dus een team die zit... 100% van de tijd zitten ze bij de NASA. En die zijn bezig met payloads. Hoe doen we dit? Hoe doen we dat? De supercomputer in de lucht houden daar. Hoe kijken we hiernaar? En het hele idee hiervan is ook door iemand van ons gestart. Want die is ooit de discussie gestart bij NASA. En die zei, zullen wij eens een keer niet meer oude meuk naar boven sturen? Maar zullen wij computers naar boven sturen waarvan we zeker weten dat ze kapot gaan? Iedereen bij de NASA.
Ja, altijd leuk.
Wat doe jij nou?
Ja, precies.
Want daar kwam nog een zin achteraan natuurlijk. Je moet ervoor zorgen dat je het kan opvangen. En hoe kan je dat opvangen? Nou, dus door op een andere manier met fouten om te gaan. En een van die fouten, als je computers vandaag de dag in je datacenter kijkt, dan zeggen we vaak, we zetten een hoop computers zetten we neer. Daar zitten allemaal sensoren in, die vinden bepaalde dingen, dan sturen ze naar een management station. En dat management station kijkt voor die 1000 servers in de datacenter, wat is er aan de hand? Als je er maar 2 in space hebt staan, dan wil je er niet nog een management station bij sturen, want dat is overbodige ballast, te zwaar, gebruikt stroom wat je niet wil, is niet effectief. Dus wat hebben we gedaan eigenlijk? We hebben een ander model gebruikt voor het fouten opsporen. Normaal gesproken zijn we min of meer predictief dan wel proactief management. En dan wil je kijken wat is de oorzaak. En de oorzaak wil je opvangen zodat het niet nog een keer gebeurt. We zijn nu voor dit, werken we in consequentief management. En dat is veel meer kijken, er gebeurt iets. Wat is de consequentie van wat hier gebeurt? En wat er nu gedaan wordt, er is een hele grote state-tabel wordt erbij gehouden. Wat is de status van het systeem? En in al die veldjes van de status wordt er gekeken, oké, wat is de impact hiervan? Hoeveel ellende kan ik daarvan hebben? Moet ik er nu iets aan doen? Of is het een warning, maar verder niet interessant?
Ja, precies.
En zo zitten er 7 sters zitten erin, 7 treden. Om te kijken, wat moet ik gaan doen? Bijvoorbeeld, als je alles is redundant uitgevoerd natuurlijk. Redundant power supplies. Er gaat 1 power supply kapot. Moet ik meteen iets doen of niet? Nee, dat hoeft niet. Er gaan er 2 kapot. Oké, dan kan ik er veel over naar de andere box doen. Ja. Is wel leuk om die eerste weer te repareren.
Maar het lijkt me ook relijk specifiek voor het ISS. Terwijl natuurlijk, ik zat even verder te denken voorbij het ISS. Hè? Want jullie hebben eigenlijk dus nu een soort test daar om te kijken hoe doen computers in de ruimte. Er hangen natuurlijk overal satellieten. Die hebben ook bepaalde vormen van computers in zich. Maar als je kijkt naar bepaalde toepassingen, hebben we het al gehad over bijvoorbeeld eigenlijk een soort voorselectie van de data. Maar eigenlijk kan je dus computers inzetten voor alles waar we nu computers voor inzetten. Zou je alles kunnen doen? Je vertelde in ons voorgesprek een heel interessante case over hoe je eigenlijk. Moet jij maar even goed uitleggen wat je ermee bedoelde? Tegenwoordig gaan satellieten omhoog en dan zit je heel erg vaak vast aan het OS van dat satellietsysteem, eigenlijk de interfaces die bedacht zijn ervoor, de bedrijven die eraan vastzitten. Maar eigenlijk, ja, wij zijn ook constant met z'n allen de computers aan het installeren en herinstalleren, aan het updaten. Meer dan ons lief is. Ja. Je had het over een soort satelliet als een service.
Ja.
Zou je ze daarover kunnen vertellen?
Ja, nou, wat je daar zo gaat zien, in de spaceborne computers hebben we er ook voor gezorgd dat we die computers eigenlijk niet standaard gebruiken met VMware, VM'tjes en dat soort dingen, maar we maken gebruik van containers. Containers is niet spectaculair. Dat is gewoon een nieuwe manier van software development.
Even voor mensen die daar niet in zitten.
Ja, wat wou ik doen. Ja. Dus wat je dan doet is een virtual machine is eigenlijk in software speel je de hardware na met een operating systeem en van alles en nog wat. Dat kost veel resources. Met containers werk je eigenlijk, maak je een container en daar zit jouw applicatie in. Plus alles wat die applicatie nodig heeft om te draaien.
En meer niet.
En meer niet, maar nog belangrijker, alles wat hij nodig heeft. Dus als ik jou een software container geef voor mijn applicatie, dan kan jij hem draaien. Ik zie geen Apple hier, maar als je Appletje hebt, kan hij op je Appletje draaien. En hij kan op een computer bij mij in het datacenter draaien, en een computer bij Herbert in het datacenter, maar ook op een computer in ISS.
Ja.
Omdat ik alles wat er nodig is voor die software zit in die container.
In een soort beveiligde omgeving ook.
Daar zijn de discussies een beetje over gaande. Is containers nou al heel veilig of nog niet? Nou, dat is tegenwoordig veilig genoeg, want eigenlijk alle nieuwe softwareontwikkeling wordt met containers gedaan. Ja. En dat is ook nog verder aan het gaan. Maar omdat je dat met een containertje kan doen, kan ik zeggen, ik wil een container uploaden naar ISS. Nou, dat is niet zo heel veel, want het is een klein stukje software. Vervolgens kan die daar draaien. Als je dat nou doortrekt in je gedachten, dan zou je dus in een satelliet zou je ook een computer kunnen zetten die modern is. Niet met technologie van 20 jaar geleden, maar met de hedendaagse Intel CPU's bijvoorbeeld, of de AMD's.
Of die M1 van Apple.
Dat is iets in mij. Dus dan zou je daar een computer kunnen hebben waar je een containertje in kan draaien. En dan kan je dat doen. En je zei net al van de James Webb die naar boven is gegaan. En nu krijg je nog de beelden van de spiegels los van elkaar.
Ja.
De discussie die hier in deze discussie was op een gegeven moment, de Hubble die had op een gegeven moment, was er ook iets mis. En toen hebben ze die Hubble opgehaald met, volgens mij was het toen nog
de Space Shuttle.
De Space Shuttle.
Ja, zeker.
Die is toen binnengehaald, toen hebben ze hem gerepareerd en weer teruggestuurd. Oh. als we daarin al deze technologie hadden kunnen gebruiken, en dat is geen technologie van ons, hè, dat is gewoon wat de wereld gebruikt vandaag de dag, dan had je nieuwe software kunnen uploaden en zeggen, hey, de fout die nu hier zo in zit, die kunnen we in de software kunnen we die oplossen.
Ja, dat
en vervolgens weer beelden naar beneden sturen, ja, zonder dat je het moest oplossen. Dus het opent een wereld van dingen. En de tweede...
Tuurlijk, je zou dus ook je eigen OS kunnen uploaden. Dus als je gewoon een goede partner bent, kan je dus eigenlijk de satelliet gebruiken vanuit je eigen interfaces, vanuit je eigen programma's. Terwijl misschien een andere partij totaal andere programma's gebruikt met dezelfde satelliet. Terwijl ze leven op allebei dezelfde. Je zou zelfs even, als het gewoon swappable is, of gewoon even flashable is, om het zo maar te zeggen, gewoon een ander OS erop kunnen zetten. Want nu is het een maand in dienst van MIT, of zo, ik noem maar iets, universiteit. En dan daarna neemt de NASA weer over met hun software. En zo zei je dus eigenlijk de hele tijd heel makkelijk software-updates of OS-updates kunnen geven aan een satelliet.
Ja, maar dat noem je een OS-update. Mm-hmm. Maar dat OS is niet belangrijk. Het is belangrijk welke applicatie erin draait.
Of apps kan je dan eigenlijk gewoon erheen sturen.
Maar een app is eigenlijk een voorbeeld van een container.
Ja.
Want in de app zit ook wat jij nodig hebt om te draaien. En als je het wil vergelijken, kan je zeggen een app is een container of een container is een app.
Dus, als ik het goed begrijp, eigenlijk als computers het goed doen in de toekomst in de ruimte, dan begin je dus apps te krijgen voor satellieten. Die dan dus zelfs worden, niet op dezelfde manier als dat elke leek een app kan gaan schrijven, maar wel dat eigen instellingen dus hun eigen manieren hebben. In plaats van ze afhankelijk zijn van eigenlijk de software die al op de Hubble ooit is bijvoorbeeld geschreven is, of op James Webb geschreven is.
Ja, want dan kijk, als je dat doortrekt, dan ga je zeggen, oké, er zit een meetinstrument, dit is de API om het meetinstrument te kunnen benaderen. Precies. Dat draait standaard op dat ding. En dan zeg ik, met mijn software wil ik vanuit de API deze gegevens hebben, die ga ik zo verwerken. Vervolgens kan ik zien, hey, er is iets aan de hand, of ik stuur iets terug naar aarde. Daar zien ze iets en dan zeggen ze, hey, we gaan het nog een keer proberen met andere instellingen.
Ja.
En daardoor krijg je dus de doorlooptijd, die wordt heel anders. En als je dat weer terugbrengt naar ISS. Nou, ISS zitten heel veel meetinstrumenten, van alles en nog wat. Als ze daar dingen geconstateerd hebben, dan kunnen ze kijken, oké, op aarde zien ze, wat is er aan de hand? Ik wil andere instellingen, andere, weet ik veel wat allemaal, andere software erbij, misschien een andere module anders inzetten. Nu moet je wachten totdat er weer een systeem naar boven toe gaat. Kan je eventueel wat anders meegeven. En dadelijk kan je dat allemaal in software oplossen. Dus dat kunnen voor ISS met simpele dingen, kan dat een doorlooptijd schelen van maanden. Maar misschien ook wel doorlooptijd van jaren, dat je iets sneller te weten komt.
Ja, we moeten, denk ik, geleidelijk aan naar een afronding.
Oh, oké. Okay.
Ja, mag je nog één laatste daarin noemen?
Zeker. Wacht even, want ik heb nog wel een paar vragen. Ik heb nog een nieuwtje. Herbert, heb jij nog een vraag?
Ik heb nog één onderwerp dat ik zou kunnen bespreken, maar dat kan ik ook vooruitschuiven. Aflevering.
Dat
maar
kan
we
ook.
Zijn intussen een uur bezig volgens mij.
Vandaar.
Dus, ja.
Nou, ik wil ook zeker niet onze luisteraar te lang op ons laten wachten natuurlijk. Maar er zijn een paar zaken die ik heel even aftikken. Quantum computing in de ruimte, zit dat er al aan te komen?
Nou ja, misschien sneller als dat het op aarde komt. Want we zaten net te kijken naar jouw James Webb. Die was nu op 200 graden onder nul.
Mm-hmm.
En quantum computing heeft iets vrij kouds nodig.
Ah, vandaar.
Maar het grote probleem van quantum computing is, een quantum computer op zich is niet een computer die alles kan.
Nee.
Dus quantum computing moet je zien als een accelerator naast een gewone computer. Dus in dat kader wat wij hebben, een standaard systeem plus een edge line met GPU's erin. Zo zou je misschien iets met quantum kunnen. Alleen quantum ga je nog niet in zo'n pakketje krijgen. In een 1 uur hoog pakketje.
Ja. Dan nog kunnen... lijkt het dus de hele tijd nog wel die grote vraag te liggen van dat research team bij jullie. Van waarom gingen die 9 SSD's nou precies kapot?
Ja.
Want ja, anders zou de weg vrij liggen, denk ik, om gewoon reguliere onderdelen en masse naar boven te sturen. Ja. Waarom gebeurt dat dan eigenlijk niet?
Nou, omdat NASA niet zo heel erg snel is. Dat we ook een paar dingetjes even wat verder willen proberen. Maar in
SpaceX doet dat ook natuurlijk gewoon met hun nieuwe satellieten.
Ja,
die nemen voor lief dat ze gewoon minder lang meegaan.
Ja.
Dus het is meer een soort wegwerpsatelliet wordt het dan.
Ja, maar als je naar Mars toe gaat en je wil weer terug met de mensen, dan zou het toch wel leuk zijn als die heel blijft totdat ze weer terug zijn.
Ja, dus dat moet onderzocht blijven worden.
Dus daarom is het een researchproject om te kijken wat gebeurt er over tijd ook. En een van de dingen wat we geleerd hebben in Spaceborne 1, willen we nu in Spaceborne 2 met die start. We wilden alle type disken die er nu zijn meegeven om te kijken wat daar gebeurt.
Mm-hmm.
En dat kon niet vanwege componententekorten. Wat we nu wel aan het doen zijn is software rate, hardware rate, de mirroring en dat soort dingen naast elkaar zetten om te kijken wat overleeft het beste. Waar krijg je de meeste storingen van?
Ah ja, dat is wel interessant. Ja, ja, ja zeker. En die is vorig jaar februari omhoog gegaan, Spaceborne 2. Wanneer komt die dan weer naar beneden voor onderzoek?
Ja, het plan is 3 jaar.
Oh, 3 jaar dus, ja.
En de vorige die zou terugkomen, volgens mij met de vlucht waar André Kuiper in terugkwam. Oh, ja. Had die mee zullen komen. Maar dat werd uitgesteld. En toen hebben ze hem ergens tussendoor met een transportding meegenomen. Dus
oh, ja.
Er ligt wel een plan, maar gaat het anders worden? Waarschijnlijk wel.
Ja, ja. Wilde jij nog 1 punt maken? Je wilde net nog 1 punt maken, dan mag het. Want dan wordt het je laatste punt.
Ja, nee, dat is het laatste punt. Ja, als je mij laat praten, ik blijf praten. Maar je had het er net over van, kan ik mijn eigen apps in dat ding laden?
Ja.
En we hebben met het Spaceborne systeem, zeggen we, het is voor de research community op de wereld. En ons ideale beeld is als er dadelijk als dat ding terugkomt, dat er 10.000 testen gedaan zijn door researchers. En daarom hebben we, het systeem staat open. Als je naar onze website gaat, dan kan je daarvoor, of je kan een mail sturen naar spaceborne@hpe.com of hpe.com/info/spaceborne. Mm-hmm. Daar staan pointers dat jij kan zeggen, ik ben een researcher, die werkt daar en daar. Ik heb een idee, dat en dat. Het levert voor mij dit op, voor mijn organisatie dat. Voor de NASA dat, en dan moet ik even de goede volgorde aanhouden. Mm-hmm. Voor de research community en voor space in het algemeen. En als je op die 5 argumenten iets meegeeft, dan worden die 5 argumenten gebruikt om te kijken of jouw ding interessant is. En de NASA zelf staat als 4e, de space community als 5e. En jij en je eigen organisatie die staan eigenlijk hoger. En wij als HPE komen daar helemaal niet in voor.
Ja, dus als je een onderzoeksvoorstel hebt, en je hoort dit en je hebt een onderzoeksvoorstel, dan weet ze je het vinden.
Ja.
Dankjewel, Clemens. Ik had wat dat betreft, ja, mijn nieuwtje was zo klein. Ik wilde gewoon heel eventjes vooruitkijken naar de SpaceX-tests. Want ik zag een paar enorme grote ballen aan die toren hangen. Heb je dat gezien, dat beeld?
Nee.
Dat was gewoon een grappig beeld. Dus ik dacht, dan sluit ik daarmee af. Dus over ongeveer een dikke maand moeten daar de tests weer helemaal vol gaan beginnen. Dus SpaceX wil hun Starship gaan laten vliegen. Die moet dit jaar toch echt wel in een baan om de aarde komen. En nou, op dit moment begint Elon Musk zelfs te tweeten van, nou, de maan, we komen eraan ongeveer. Hij moet alleen nog vliegen. En als dus de booster onder Starship terugkomt, wordt hij dus opgevangen door van die hele gekke, de chopsticks worden ze genoemd, maar eigenlijk door 2 grijparmen. En dat hele systeem begint te werken. Het is een krankjoren. Het lijkt zo uit een soort van die film Contact van onder andere Carl Sagan weggelopen. Ja, ja, ja. Gewoon zo'n enorme soort installatie. En ze hebben hem even getest of hij dus een Starship kon tillen. Dus ze hadden een soort enorme zakken eraan hangen. Dus het leek alsof dat ding 2 enorme ballen had gekregen. Die lagen daar onderaan. En ze hebben hem getest en hij doet het dus. Dus je zag hoe die chopsticks dus daadwerkelijk die kracht konden aankonden.
Gaaf.
En ook uit kunnen klappen, weer terug. Dus eigenlijk kunnen opvangen. En op dat moment komt er hoe noem je dat ding? Een soort de interface arm, om het zo maar te zeggen, waar die weer aan weer bijgetankt moet worden, de elektronica aan vastkomt. Ik weet hebben ze een soort service arm, heet die volgens mij.
Okay.
Die doet het ook al. Dus. En er zijn ook al een paar soort van static fires daar geweest. Dus je ziet daar op de grond begint die basis begint echt vorm te krijgen. Alleen nu duurt het nog wel. Ze zitten te wachten op, daar heb ik het kort over gehad, een maandje geleden ongeveer. Dat er is zoveel commentaar binnengekomen. Positief commentaar waarschijnlijk op de tests daar bij de FAA. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Dat ze de eerste al die reacties door moeten voordat ze een vergunning kunnen afgeven. Dus het duurt nog tot 1 maart ongeveer voordat ze daadwerkelijk kunnen kijken naar de vergunning. Dus het zou zomaar half maart kunnen worden voordat we de eerste echte Starships zien vliegen.
Maar
er gebeurt er de hele tijd van alles.
Dat is niet zo heel ver.
Nee, niet meer. Nou ja, maar er werd in het verleden, en volgens mij heb ik dat ook nog wel eens hier gepapagaaid, werden we wel eens oktober of november, afgelopen oktober, november genoemd. Van nou, misschien is er wel te zien. Het zijn allemaal grondtesten. Waarschijnlijk de eerste booster die vliegt, die gaat ook in zee. Die gaat waarschijnlijk niet direct. Het ligt een beetje aan hoe ver ze zijn natuurlijk, want het verandert ook de hele tijd. Dus misschien zijn ze dan al wel zo van, nou, misschien dat hij al wel terug kan vliegen. Maar staat hem eerst in zee storten en dan pas voordat hij terugkomt. En een baan om de aarde is het eerste doel. En het teruglanden aan die chopsticks is niet direct de eerste missie. Nee. Dus nee, en dan. Ik denk dat het eerst zal het zijn baan om de aarde. Dan hem laten landen aan de chopsticks. En dan ben ik benieuwd welke gekke ideeën Elon Musk komt. Om daarna kan hij gewoon doen wat hij wil eigenlijk. Ja. Gewoon als het maar in hem opkomt. Dus
we gaan nog heel wat vuurwerk zien. Testje naar de maan. Is volgens mij.
Heel goed. Dus Clemens, Esser, ik wil je even hartelijk bedanken voor het komen naar de studio en het vertellen over jullie projecten. Hartstikke leuk om het even om over een andere invalshoek te hebben. We hebben het natuurlijk altijd over gewoon letterlijk ruimte dingen. Maar het is heel vet om er even één onderwerp uit te lichten.
Ja.
En ik hoop dat die ontwikkeling snel gaat. Want hoe meer computerkracht daarboven, hoe meer wij hier beneden met die satellieten kunnen doen.
Ja.
Dus heel goed. Herbert, heb jij nog zalvende laatste woorden? Over onze Twitter bijvoorbeeld?
Dat ik het onderwerp over bloedarmoede in de ruimte, dat ik dat de volgende keer vertel.
Ja, dat is een goed onderwerp. Ja. Blijkbaar is dat een soort volksziekte onder astronauten.
Ja, niet dat ik daar nou tot vandaag heel veel over heb gehoord. Maar er is nu wel onderzoek over verschenen. En het blijkt vrij algemeen voor te komen. En, maar goed, de details daarover, die houden jullie te goed.
En dan nodigen we een medicus uit.
Ja. Dat is helemaal niet nodig. Er is een paper over verschenen.
Oké, heel goed. Maar ik ben zo'n leek als het aankomt op medische onderwerpen. Het is echt niet normaal. Volg ons op Space Cowboy.
Space Cowboys Pod op Twitter.
Heel goed. En daar zie je ook alle hosts kan je daar vinden op die account.
Ja.
En al onze afleveringen. En die vind je ook op Spotify of in jouw favoriete app. Maar als je deze hebt gevonden, dan ben je al heel uit gekomen. Of bnr.nl kan je dus inderdaad ook
Apple
gewoon
podcasts, enzovoort.
Dank jullie allemaal. Tot de volgende.
Doei.
Tot kijk.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.